Goedemorgen gemeente en gasten. Welkom in deze dienst waarin onze voorganger is dominee van Wingerden. Volgende week hoopt dominee van Wingerden ook voor te gaan. Dan hebben we een morningsong. En na de dienst drinken wij koffie. En dan dominee van Wingerden is van de week jarig, hoopt van de week jarig te zijn. En dan trakteert hij allemaal altijd. Dus u bent allemaal van harte welkom. Organist Nico Olie. We hebben 3 collectes, diaconie, kerkrentmeesters en onderhoud kerkgebouw. En de schaal staat voor op tafel en dat delen wij door 3. Ik heb verder geen mededelingen, er was ook verder niemand jarig. We beginnen de dienst met het aansteken van de kaars op tafel. We bidden dat er licht mag schijnen op deze plaats om elkaar bij te staan in het geloof in hem die eens zei, ik ben het licht der wereld. Ik wens u een goede dienst.
Goedemorgen allemaal, ook van mijn kant. Onze aanvangspsalm vandaag is psalm 117. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid. Bidden wij het gebed van toenadering. Voor u belijden wij, o God, voor heel uw kerk en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben in gedachten, woord en werk. Vergeef ons onze zonden en geleid ons tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Wij zingen u lied 274, de 3 versen. Wij komen hier ter ere van uw naam rond de verhalen die geschreven staat.
Thank you.
bidden nu het smeekgebed en dat sluiten we af met het zingen van Kyrie nummer 3, zoals dat in uw boekje staat. Laat ons bidden. Wij zingen ook hier vanmorgen samen van uw gloria. Dank voor het leven. Dank u voor elkaar. Geef ons uw geestdrift. Vuur ons leven aan. Leg zo uw glimlach over ons bestaan. Dat zijn prachtige woorden. En het is goed dat we ze zingen, met elkaar zingen, om er moed en kracht uit te putten. Want we weten dat het bestaan lang niet overal een glimlach kent. Er is nood, er is verdriet, om allerlei oorzaak, door ziekte, door oorlogsgeweld, door honger. En zo kunnen we een poosje doorgaan met alles wat er in deze wereld gebeurt, waardoor de glans van het leven verdwenen is of verdwijnen gaat. Daarom bidden wij dit smeekgebed en bidden u met kracht om uw ontferming en zeggen en zingen samen: Heer, ontferm u over ons. Amen. Heer, ontferm u over ons. Op deze schitterende zondagmorgen zingen wij het Gloria. Het ecumenisch rooster volgend staat vandaag daarop Lucas 13, vers 22 tot 30. En de tweede schriftlezing is uit Johannes 10, waar Jezus zegt: Ik ben de deur naar de stal. Tussentijds dat we geluisterd hebben naar de Bijbel, bij de schriftlezingen, zingen wij lied 991, 1 tot en met 3. En vers 8, de eersten zijn de laatsten, wie nakomt gaat voorop. Zij moeten zich niet haasten, die leven van de hoop. De Bijbellezingen zullen worden gedaan door onze lector Margriet van der Laar. En zoals we dat gewend zijn, voordat wij luisteren naar de woorden uit de Bijbel, bidden wij om de opening van de Heilige Schrift en de verlichting met Gods geest. In de stilte van de morgen bidden wij om een geopende Bijbel, waarin woorden opgeschreven staan die ertoe doen. Een boodschap van uw kant. Lang niet altijd gemakkelijk om die woorden te begrijpen, om die ook te vertalen, een vertaalslag te geven naar ons leven van vandaag. Want zo willen uw woorden toch ook gelezen worden. De verhalen die erin staan rondom uw zoon, de woorden van de evangelist, ze doen er allemaal toe. En geef dat we vanmorgen ook die woorden tot ons nemen, daarna luisteren en zijn plek geven in ons bestaan. Als bemoediging, als troost, als kracht. We leven in een complexe wereld en we hebben behoefte aan duidelijkheid. Er zijn zoveel meningen, tegengestelde meningen. Mensen worden tegen elkaar opgezet door wat er gezegd wordt. Wij bidden u, Heere God, laat de boodschap van de Bijbel ons een weg wijzen voor het leven van alle dag. Dat we duidelijke keuzes weten te maken, richting aan ons bestaan weten te geven. En dat niet voor onszelf alleen, maar ook voor de mensen om ons heen. Dat we samen onderweg zijn en samen een doel voor ogen hebben, waar het goed is om mee om te gaan, waar het goed is om bij te leven. Schenk ons een gezegend uur rondom de geopende Bijbel. In Jezus' naam. Amen.
Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. Iemand vroeg hem: Heer, zijn er maar weinigen die worden gered? Hij antwoordde: Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan. Want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan, maar er niet in slagen. Als de Heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen: Heer, doe open voor ons. Dan zal hij antwoorden: Ik ken jullie niet. Waar komen jullie vandaan? Jullie zullen zeggen: We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken. En u hebt in onze straten onderricht gegeven. Maar hij zal tegen jullie zeggen: Ik ken jullie niet. Waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, rechtsverkrachters. Dan zullen jullie jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham, Isaak en Jacob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt. Uit het oosten en uit het westen, uit het noorden en het zuiden zullen ze komen en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God. En bedenk wel, er zijn laatsten die de eerste zullen zijn en er zijn eerste die de laatste zullen zijn.
Lied 991, 1 tot en met 3 en vers 8.
Hij ging verder. Waarachtig, ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Wie voor mij kwamen, waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in- en uitlopen en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Hier eindigt de schriftlezing. We zingen nu de acclamatie.
Na de meditatiepreek luisteren wij naar meditatief orgelspel. Boven de teksten die ik heb aangegeven en die zojuist door Margriet zijn gelezen, heb ik geschreven: de deur staat open. Eerst even dit. Het is nodig dat ik dat zeg. In het evangelie van Lucas speelt Jeruzalem een centrale rol. En om gelijk maar duidelijk te zijn, daarmee is niet het huidige Jeruzalem bedoeld. Dat is een stad, vandaag de dag, waar een muur doorheen loopt. Waar mensen gescheiden van elkaar leven. Waar een deel van de bevolking stelselmatig wordt onderdrukt. Door wie dan ook. Jeruzalem is een stad waarin van tijd tot tijd het geweld oplaait. Waar de haat en de strijd en de onderdrukking tot ver buiten de grenzen van deze stad nooit ver weg is. Nee, dat is dus niet het Jeruzalem van Jezus, uit Jezus' tijd. Het is ook niet per se het Jeruzalem van zijn eigen tijd. Dat is het Jeruzalem waar de tempel nog in volle glorie staat. Het centrum van land en religie. In de tempel, leest u Lucas 1 maar, begint en, leest u het slot van het evangelie maar, eindigt met de stad Jeruzalem. Het Jeruzalem van Jezus' tijd, dat is de stad waar hij door het hele evangelie heen, en leest u Lucas 1 tot het eind maar door, naar op weg is. Je leest het iedere keer weer, vandaag ook, toen hij onderweg was naar Jeruzalem. Daar zal ook zijn levensreis eindigen. En toch is er nog meer te zeggen. Ook nog een andere laag. Als het gaat om Jeruzalem als dragend motief in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Een laag die uitstijgt boven het huidige en het historische Jeruzalem in de tijd van Jezus. Dan gaat het over de droom die ook altijd met deze stad van vrede verbonden is. Ook vandaag nog. Het visioen, en de Bijbel wijst er ons op, het visioen van het nieuwe Jeruzalem. Als stad zoals God als het ware van droomt. Een stad van vrede en verzoening. Een stad waar gerechtigheid heerst en iedereen tot zijn of haar recht komt. De stad waar uiteindelijk alle volken van de hele aarde, zo leert mij de Bijbel, daar naartoe zullen stromen, Dat is het Jeruzalem van het zogenaamde profetische visioen. Van de profeet Jesaja bijvoorbeeld, die schrijft er al over, tot aan de openbaring aan Johannes op het eiland Patmos. Daar waar ook sprake is van het Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Ook de Bijbel zelf eindigt in Jeruzalem. Het visioen dus van het hemelse Jeruzalem, waar het altijd lente is, waar de oorlog niet meer woedt, waar geen ziekte meer zal zijn, waar geen verdriet meer zal zijn, waar mensen elkaar niet meer in de haren vliegen, zoals vandaag de dag. De stad waar het vrede is. De stad waarvan God zelf het lichtend licht is. En als Jezus op weg is, zo lazen wij vanmorgen, naar Jeruzalem, dan klinkt die laag, we moeten dus onderscheidend leren denken, die laag, dat profetische visioen, dat ook Jezus heeft, altijd mee. Het is de hoop die ons voortdrijft. De verwachting, daar gaan we nog altijd voor. Ook zeker als kerk. De verwachting van een wereld waarin recht en vrede de sleutelwoorden zijn. Ik heb dit gezegd nu, omdat het allemaal aan de orde is en op de achtergrond van het verhaal in de lezing van vandaag meespeelt. Onderweg, zo lazen wij, naar Jeruzalem is er dan iemand die Jezus de vraag stelt: Heer, zijn er maar weinigen die worden gered? Het opmerkelijke is dat Jezus eigenlijk langs die vraag heen reageert. Hij zegt niet ja en hij zegt geen nee. Hij geeft niet de duidelijkheid die de vraagsteller waarschijnlijk hoopt te krijgen. Jezus neemt de vraag als aanleiding om zijn eigen punt te maken. De vraag wordt dus als het ware omgebogen. Jezus antwoordt: doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan. Velen zullen het proberen, maar er niet in slagen. Zo hoorden wij. En dan gaat hij door met de vergelijking met de Heer des Huizes, die de deur al dicht heeft gedaan, zodat degene die kennelijk te laat aankomen, te vergeefs aan de deur aanklopt. Lastig verhaal, hè? Klinkt allemaal niet zo fijn. De deur zit al op slot en de Heer des Huizes is onverbiddelijk. Ik ken jullie niet. Waar komen jullie vandaan? Zo klinkt het tot twee keer toe zelfs. En dan wordt het nog erger. Weg met jullie, onrechtplegers. En dan zie je met leden ogen aan dat in de woorden van Jezus Abraham, Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk hun plaats hebben gekregen. Ze zitten daar keurig aan tafel, in een prachtige ambiance, maar dat je zelf buitengesloten wordt. Heftig allemaal. Lastig ook. Ik ga even naar de tijd van waar we in leven. Wij proberen vandaag de dag, ook in Helvoort doen we dat, als kerk een open en een gastvrije gemeente te zijn. Ik had het van de week nog over met jongelui. In Helvoort kan behoorlijk veel. Iedereen is welkom, waar je dan ook vandaan komt, welke achtergrond dat je ook hebt, welke geschiedenis je ook hebt, de deur staat altijd open. Een open en een gastvrije gemeente zijn. Dat is heel belangrijk. Zeker naar de buitenwereld toe. Absoluut. Maar hoe zit dat dan? Als ik in mijn Bijbel lees, zoals vanmorgen, de Heer van de kerk, sluit die liever mensen buiten? Hoe zit dat? Jezus gebruikt hier beeldtaal. En u weet, als je beeldtaal gebruikt om iets duidelijk te maken, dan kan er altijd iets in zitten van een extra accent. Een soort van vorm van bijna van overdrijving. Dat is niet gezegd om het af te zwakken, maar wel om als het ware door de beeldspraak heen die Jezus gebruikt, dat we daardoor heen leren kijken. En op het spoor proberen te komen wat hier nou eigenlijk gezegd wordt, zoals vanmorgen in Lucas 13. In dit Bijbelgedeelte staat een woord dat heel bijzonder steekt. Mij ook. als de Heer van het huis zegt: weg met jullie, onrechtplegers. Waar komt die zware beschuldiging vandaan? Wat is precies dat onrecht waar ze van worden beticht? Om dat beter te begrijpen, is het nodig om aandacht te schenken aan een andere karaktertrek van het evangelie zoals dat voor ons ligt, het evangelie van Lucas. Naast het motief van Jeruzalem, ik heb dat aan het begin uitgelegd, is er het motief van de profeet. Jezus, dat weten we denk ik wel, Jezus wordt door het hele evangelie heen getekend als de profeet, de beloofde profeet, die de toekomst van God aankondigt en die ook opent. Het antwoord van Jezus vandaag op de ogenschijnlijk wat argeloze vraag of er weinigen gered worden onderweg naar Jeruzalem, kun je pas goed begrijpen tegen de achtergrond van deze profetische traditie waar Jezus ook in staat. En wat is nu het kenmerkende van de profeten zoals die beschreven worden in de Bijbel? Van Jesaja, van Jeremia, van Habakkuk, van ook Jezus zelf in het evangelie. Wat is het kenmerkende van zulke profeten? Niet zozeer dat ze de toekomst voorspellen. Dat zeggen we soms heel gemakkelijk. Profeten zijn mensen die de toekomst voorspellen. En dat is een hardnekkig misverstand. Absoluut. Profeten zijn van God gezonde mensen die niet alleen met de toekomst bezig zijn, dat doen ze ook wel, maar vooral met het heden. Die de mensen in hun tijd, de koningen en andere machthebbers en het gewone volk, om het zomaar te typeren, terugroepen van hun vreemde praktijken. Dat doet een profeet. Profeten, wat doen ze? En leest u de profetieën van Jesaja er maar op na en andere Bijbelgedeelten. Profeten die klagen onrecht aan. Daar zijn ze klip en klaar duidelijk in. De scheve verhoudingen die er ontstaan zijn, door wat voor oorzaak dan ook, die stellen ze aan de kaak. Ze hebben geen doekjes voor het bloeden. En ze zijn ook geen mensen die net zo lang, zoals in de Tweede Kamer tegenwoordig gebeurt, aan het redeneren zijn, aan het debatteren zijn en er komt niks uit. Nee. Onrecht aanklagen, wat fout is, is fout. En dat zeg je met hele duidelijke woorden. En wat scheef is gegroeid, kan allemaal gebeuren, dat stel je aan de kaak. Dat. Profeten zijn altijd kinderen van hun tijd. En leggen de vinger op de zere plek. Ze kijken niet weg. En ze hebben ook niet hun eigen ideeën op het oog. Waar het alleen maar gaat over hun eigen ik. Ze kijken ook niet zozeer in de verte. Maar ze kijken ook in de diepte. Hoe het is. De profeten in Israël, kunnen we van leren, die stellen de hypocrisie aan de kaak. De wijze woorden en het groot vertoon. de goede sfeer van, de goede sier van goede werken, kijk mij eens, de ijdelheden op hun pauwentroon, de luchtkastelen van de zogenaamde sterken, zoals iemand als Huub Oosterhuis eens heeft gezegd, dat stellen ze aan de kaak. De stem van de profetie is de stem tegen het onrecht, tegen machthebbers die hun muren bouwen, of die mensen buitensluiten, want die machthebbers zijn er, die mensen uitbuiten, die mensen zijn er, die mensen onderdrukken, en die mensen zijn er, die mensen van hun rechten beroven. En die mensen zijn er. Dat moet gezegd worden. Dat moet ontmaskerd worden. Maar het is ook de stem die belooft dat er een toekomst is. De Bijbel eindigt niet in mineur. Hoe ellendig het er allemaal toe gaat in deze wereld. De Bijbel schrijft mij en vertelt mij dat God reddend ingrijpt. Dat in zijn toekomst de laatsten de eerste worden. En wie nakomt, gaat voorop. De mensen die in de beeldspraak van Jezus tevergeefs aankloppen bij de Heer des Huizes, ze verweren zich door te zeggen: wij hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken. En u hebt in onze straten onderwijs gegeven. Met andere woorden, wij waren erbij toen u bij ons was, in onze straat was. We hebben uw woorden gehoord. U bent één van ons. Maar dat is niet genoeg. Als het niet gepaard gaat met daden van gerechtigheid, met geloof in de praktijk, daar komt het op aan. Dat is het hele beslissende punt in al het onderwijs dat Jezus heeft gegeven en ook een zeker accent is, een echt accent is in het evangelie van Lucas, wat heel sterk wordt benadrukt. Probeert u dat evangelie zo op die manier eens te lezen, dat u tot de conclusie komt: geloof zijn geen mooie woorden, dat is geen mooie redenvoering, dat is geen mooie maiden speech. Nee, geloof uit zich in de daden. Dat zegt Lucas. En omdat het daaraan ontbreekt, laat Jezus hier de Heer des Huizes in zijn beeldspraak dat scherpe woord onrechtplegers gebruiken. Onrechtplegers. Om de dingen die je fout doet of vanwege de dingen die je nalaat, misschien hier nog wel meer, je kunt je dan niet verschuilen achter het feit dat je erbij was, als je doen en laten daarbij achterblijft. Je bent wel toeschouwer van de ellende, maar je staat erbij en je kijkt ernaar en je draait jezelf om en je gaat over tot de orde van de dag. Dat is wat Jezus aan de kaak stelt. Ik kwam een uitleg tegen die dit vers betrekt ook op de kerk. Om het daar maar even bij te houden. Wij hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken. Dat is zoiets als de maaltijd vieren. Zoals wij dat ook doen bij de viering van het Heilige Avondmaal. U hebt in onze straten onderwijs gegeven. Dat slaat op de verkondiging van het evangelie. de prediking. Maar alleen luisteren naar de woorden, alleen met Jezus eten en drinken, en alleen maar de woorden beluisteren, dat is niet genoeg. Woord en sacrament, om het zomaar te zeggen kerkelijk, die kunnen je niet redden als je er niet naar leeft. Als je niet doet wat de Heer van je vraagt. De vraag, Heer, zijn er ook weinigen die gered worden, die heeft dan ook iets theoretisch. Iets afstandelijks. Jezus draait dat om. Het is een vergelijkbare vraag die ook in de bekende gelijkenis, u kent hem, van de barmhartige Samaritaan voorkomt. En de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, die staat alleen in Lucas, dat weet u misschien ook. Die is typisch voor dit evangelie. Daar wordt een theoretische vraag gesteld, u kent dat verhaal, wie is mijn naaste? Maar Jezus draait die vraag om en maakt er een appel van. Door te vragen, voor wie ben jij een naaste geworden? Dat is iets anders. Jezus is niet geïnteresseerd in theorie. Echt niet. Hij is ook niet geïnteresseerd in dogmatiek. Ook niet. Hij legt altijd het accent op ons gedrag. Tot slot, Jezus is er niet op uit om mensen uit te sluiten. En het evangelie is er niet om ons bang te maken. Wel om ons scherp te houden. In de reactie van Jezus op de vraag naar onze redding klinkt voor mij vooral zijn dringende oproep door. Hij is erop bedacht dat het zomaar kan gebeuren door ons doen en laten in het leven. Dat we de boot missen, daar is Jezus op bedacht. En zijn onderwijs langs ons heen laten glijden, daar is Jezus op bedacht. En daarbij, we sluiten onszelf buiten als we anderen buiten sluiten. Als wij doof blijven voor de oproep van de armen. Het appel van mijn medemens, die in nood is. En u kent de voorbeelden. Als we ons opsluiten en veilig wanen in ons eigen veilige nestje en verder geen blik naar buiten hebben. Echt niet in de praktijk een open en gastvrije gemeente zijn. Als we dat nalaten. Als we ons opsluiten in onze eigen meningen. En voorbij gaan aan de mensen die roepen. Schreeuwen om hulp. Ik weet, het is allemaal complex. Dat weet ik ook wel. Maar als je gewoon je oren toestopt voor het leed dat er soms in je straat is, in je familie is, in de mensen om je heen is, in de landen om je heen. Als wij voorbij gaan, zoals die priester en die leviet in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Nee, zaak is dat je naaste voor elkaar wordt. Zoals die man knielde bij de gewonde, het slachtoffer, en hem verzorgde. Kortom, als we de kans om te leven naar het profetische visioen van de stad van vrede, Jeruzalem, niet grijpen, maar laten liggen. Omdat we er niet echt in geloven. Omdat we te traag zijn, of te angstig misschien wel, om werkelijk anders te gaan leven. De boodschap is duidelijk. Jezus sluit niemand uit. Niemand. De deur staat open. En wie royaal durft te leven, en voor wie royaal durft te geven, die vindt een open deur. Absoluut. In het koninkrijk van God zullen ze komen uit alle windstreken. De eerste en de laatste. Nog persoonlijker. Voor u. Voor jou. Voor mij. Jezus is de deur die openstaat voor ieder mens. Amen. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons geloof met de woorden van het apostolicum en dat doen we zingend.
Thank you.
met dankgebed doen voorbeden, bidden stil ons persoonlijk gebed en sluiten af met het samenbidden van het Onze Vader. Dank u wel dat we iedere zondag ongestoord hier bij elkaar kunnen komen. Dat de deur van de kerk wagenwijd open staat. Iedereen mag binnenlopen. We zijn gastvrij. We sluiten niemand buiten. Wie hij of zij ook is, waar hij of zij ook vandaan komt. Dat is volgens ons ook de vertaling van het evangelie, zoals uw zoon dat met ons mensen heeft gedeeld. De blijde boodschap. Geef dat we ook in de praktijk van ons leven buiten de kerk, in al onze verbanden waarin we tot elkaar staan en met elkaar spreken, dat ook uit laten komen. We moeten u eerlijk zeggen, in ons doen en laten buiten de kerk is het soms een beetje rommelig, om het maar zacht te zeggen. Gelden blijkbaar andere wetten en regels, wetten door en regels door mensen zelf opgesteld in hun eigen brein en dat als boodschap verkondigen. We horen het dagelijks om ons heen. Geef dat wij de kunst verstaan om naar elkaar te luisteren. Daar begint het mee. En zo met elkaar te leren delen. En zo elkaar niet tegen te spreken, maar met één mond naar buiten te komen. Met een boodschap van gerechtigheid, met de boodschap, de Bijbelse boodschap van vrede. Dat is een levenskunst, dat ervaren wij ook. En in onze eigen kracht redden wij het ook niet. Daarom zijn we ook hier in de kerk om te vragen of u door uw geest ons leidt. En ons allen, wie we dan ook zijn, wijsheid geeft. Want daar ontbreekt het nog al eens aan. Levenswijsheid. Om samen gemeente te zijn, wat kerk betreft. Om samen gemeenschap te zijn in het dorp, in de stad, in het land, in de wereld. Dan zal alles door de vrede bloeien. We houden het visioen vast dat u daaraan werkt en dat u ons daarvoor gebruikt. De stilte van de kerk. Bidden we ons persoonlijk gebed. Hoor en verhoor ons bidden. In de naam van Jezus die ons leerde, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op de aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Lied 23c. Het is een prachtige melodie met een bijzonder mooie inhoud. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij. Gaat allen heen in vrede. Ieder langs zijn eigen weg. Ieder met een eigen levensopdracht. In het besef van onze verantwoordelijkheid. Voor de wereld en haar noden. En wetend dat wij allen gedragen worden door Gods zegen. De eeuwige God zij voor u om u de weg te wijzen. De eeuwige God zij achter u om u in de rug te sterken. De eeuwige God zij naast u als goede vriend. De eeuwige God zij om u heen als een beschermende mantel. De eeuwige God zij in u als liefde en vrede.